En prachtig dat hij aangehaald wordt. Maar één ding wordt altijd vergeten. De tijd waarin die uitgesproken werd. Het was namelijk een tijd die niet zo leuk was voor het volk. Het volk zat in ballingschap. Het volk zat in een uitzichtloze toestand. Ze zaten bij de vijand. Ze waren als slaven gebruikt. En ze konden helemaal niet doen wat ze eigenlijk zouden willen. En op dat moment komt het woord van de Heer naar voren. Om je hoop en toekomst te geven. Op dat moment dat jij iets rots meemaakt. Dat je geen uitzicht meer hebt. Dat alles lijkt te mislukken. Dan zegt God, ik immers. Ik ken je gedachten. En ik weet welke ik over je koester. Spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede. En niet van kwaad. Namelijk om je toekomst en hoop te geven. Hij zegt, op het moment dat er iets rots gebeurt, is het niet ik die dat doet. Want ik immers. Ik ken de gedachten die ik over je koester. Het zijn niet gedachten van kwaad. Zijn gedachten van heil. God wil altijd hoop geven. En ik dat lied moeten we vaker zingen, maar dan met meer instrumenten en mogelijk mooi gaan maken. Want het is echt een heel goed lied. En er zit een diepgang in. Alleen als je dat niet weet, houd het op. En ik werd er echt door geraakt door het lied. En ik was gisteravond was ik hier in mijn kantoor, omdat er iemand kwam die grote problemen had. En dan lijkt het uitzichtloos op het moment dat iemand zich uit. Maar bam, daar was Gods aanwezigheid. Bam, degene ging op zijn knieën, omdat hij zichzelf moest God ervoor. En dat is het. God geeft dat op het moment. Je moet je er ook wel naar uitstrekken, maar God geeft het ook je. Want hij is trouw. Hij wil jou gewoon helpen in alles. En de titel van de preek waar ik over ga spreken is de kracht van dankbaarheid. En om daar iets over te vertellen, want we zijn onderweg met elkaar naar het eerstelingoffer, wat we aan het eind van deze maand gaan ophalen. He, voor degene die nog niet weet, het eerstelingoffer is het offer wat je geeft als eerste inkomsten van je jaar. Van het jaar 2016. En met dat eerstelingoffer doen we altijd iets aan de structuur. Dus dat wil zeggen, het kan voor het geluid zijn. Het kan zijn, nou ja, we hebben een gebouw, dus we hebben voldoende nodig. Het kan zijn stoelen, wat dan ook. Maar de kracht van dankbaarheid. Laten we ze opslaan met elkaar, 1 Kronieken 16. En 1 Kronieken 16, dat is het vervolg op het verhaal, en dat kennen jullie vast allemaal wel, dat David voor de ark uit danste in zijn ondergoed, in zijn linnen onderhemd. En als laatste zin zie je dan dat Michal, de vrouw van hem verachtte. En dan zie je op een gegeven moment, David heeft dus de ark weer teruggehaald naar Jeruzalem. En dan gaan we een stukje lezen. Toen zij de ark van God de stad binnenbrachten, zetten zij die midden in de tent die David ervoor gespannen had. En zij brachten brandoffers en dankoffers voor het aangezicht van God. Toen David klaar was met het brengen van brandoffers en de dankoffers, zegende hij het volk in de naam van de Heer. Hij deelde aan iedereen in Israël, van de man tot de vrouw toe, aan ieder een rond brood, een klomp dadels en een rozijnenkoek uit. Lijkt veel op onze oliebollen. Rozijnenkoek. Grapje. En hij stelde voor de ark van de Heere sommigen uit de Levieten aan als dienaars, om van de Heere, de God van Israël, melding te maken en hem te loven en te prijzen. Asaf was het hoofd, Zacharia de tweede na hem, verder Jeiel, Semiramot, Jeiel, Matitja en Eliab, Benanja, Obed-Edom en Jeiel, met instrumenten als luiten en met harpen. En Asaf liet zich horen met cymbalen. Maar Benaja en Jahaziel, de priesters, deden dat voortdurend met trompetten voor de ark van het verbond van God. Even tot zover. Moet je het plaatje even inbeelden. De ark was natuurlijk een tijd weg geweest. David, die wilde de ark terug naar Jeruzalem halen. Die heeft een tent ervoor gespannen. Net als de tabernakel toen in de woestijn. En die heeft die ark daarin gezet. En hij begint mensen aan te stellen die de Heer gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week loven en prijzen. En waarom doet hij dat? Om zijn dankbaarheid te tonen. En dan, als je verder in het hoofdstuk leest, zo'n prachtig hoofdstuk, zie je dat David voor het eerst ook zijn psalm laat horen aan het volk. En dat is een gedeelte van Psalm 105, wat hij daar leest. En dan zie je ook dat hij dan de eredienst gaat instellen. En dan gaat het over dat er voortdurend in de morgen en in de avond brandoffers gebracht worden op brandofferaltaar enzovoorts enzovoorts. En er waren mensen die dus continu bezig waren in de aanwezigheid om de Heer te loven, want zijn goede tierheid is voor eeuwig. Vaak zijn wij geneigd dat op het moment dat het als goed gaat, dan willen we de Heer prijzen. Maar op het moment dat het niet zo goed gaat, wat doen we dan? Vaak zijn we dan met recht zielig. Hebben we onze aandacht meer op onze ziel dan op God, onze schepper. En we moeten onszelf beetpakken en in onze nekvel grijpen en zeggen, wacht even. Oké, ja, er gebeurt nu wel wat verschrikkelijks met mij, maar dat doet niets af aan de goedheid en grootheid van God. Amen. En daar gaat een enorme kracht van uit. De redenen en de resultaten van bediening aan God. Want als je God dankt en hem de eer geeft en hem prijst, dan ben je God aan het bedienen. We zien in dit verslag, wat we net hebben gelezen, dat het volk, Gods volk, eigenlijk voorspoed had. En ze hadden ook een langere tijd voorspoed, omdat ze de Heer bedienden. En als we kijken naar onszelf in economische tijden, in onze tijden van politieke en economische onzekerheid, zal onze overleving en succes niet proberen ons land te redden, of onze levens, maar alleen maar door de bediening aan de Heer. Want vaak zijn we geneigd om de problemen die op ons afkomen zelf op te lossen. En op zich is er niks mis met dingen proberen op te lossen. Alleen als je het woord God eruit laat, is het wel een probleem. Want dan doe je het in eigen kracht. En er is een neiging en een druk om wereldse methoden te gebruiken om onze uitdagingen te overwinnen. Toen er een hongersnood was in de tijd van Isaak, gingen mensen naar Egypte om aan die hongersnood te ontsnappen. Maar God vertelde Isaak juist te zaaien in het land Kanaan. En jullie weten, Isaak oogsten. Maar die mensen die dus allemaal toch besluiten, nou, ja, er is hongersnood, dus ik moet het oplossen. Die hebben dus alleen maar hun eigen kracht gewandeld. Die hebben niet vertrouwd op God. In dit verhaal staat Egypte, staat ook voor de wereld. De mensen trokken naar de wereld om daar hun oplossing te zoeken. Maar in onze levens moeten we gaan zaaien in de belofte die God ons gegeven heeft. Zaaien in het land van God. De Bijbel vertelt ons meerdere malen om ons oog gericht te houden op Jezus en niet op de wind en de golven. Petrus liep op het water, maar op het moment dat hij naar de wind en de golven keek, wat gebeurde er? Zakte weg. Maar op het moment dat wij ons oog gericht houden op hem, de voleinde van ons geloof, op Jezus, dan gaat het heel wat anders. Jezus is de bron van al onze zegeningen en al onze overwinningen. De beste boot, of het beste schip, ik zeg het altijd verkeerd, die zal je niet redden van de grootste golven, maar Jezus wel. Davids tabernakel, Davids tent die hij gebouwd had, werd het hart van Jeruzalem, van de stad. En de hartslag van het leven van de inwoners ervan. En later werd het vervangen door de tempel die gebouwd werd. Toen de mensen de tabernakel verlieten, gingen ze naar hun huizen en zegenden ze hun huizen en hadden ze voorspoed. Maar dit was niet het gevolg van wat er gebeurde in de tent. Want drie hoofdzaken gebeurden daar. Ze bedienden voor de ark, ze gaven brandoffers en ze brachten hun dankbaarheid voor God. En ik wil eigenlijk gaan staan bij de dankbaarheid van God. Want de ark is er niet meer. Brandoffers is het niet meer nodig om te geven. Maar dankbaarheid geven, dat blijft. Want, denk eens met me mee. Voordat we om meer gaan vragen, zouden we God moeten gaan danken voor alles wat hij ons al gegeven heeft. Dat wordt wel eens gegeven. Heer, ik heb dit nodig. Maar dank hem nou ook eens voor wat je al gehad hebt. Wat je al gekregen hebt van hem. We zouden dankbaarheid moeten leren voor alle zegeningen die het afgelopen jaar onze kant op zijn gekomen. Kijk eens in je eigen leven. Wat er allemaal gebeurd is. Dank hem daarvoor. Filippenzen 4 vers 6 en 7 zegt: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Zo'n ontzettend belangrijk vers. Versen. We weten waar de boze aanvalt. In onze gedachten. Dat weten we. En hier staat, op het moment dat jij dus je verlangens door bidden en smeken met dankzegging bekend bij God maakt, dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, wat staat er dan? Zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Wauw. Dat is gaaf. Dat is een mooi principe. In Leviticus 22, in het Oude Testament, waar alles volgens de regeltjes ging, daar staat een heel mooie zin, staat daar. Leviticus 22, 29. Daar staat: en wanneer u de Heere een lofoffer brengt, moet u het zo offeren dat het u ten goede komt. Wauw, dat is interessant. Een lofoffer is een dankzegging aan God. Maar het principe is niet van: we moeten dingen doen omdat het moet. We mogen het zo doen zodat het ons ten goede komt. Want God is onze schepper. Hij is onze vader. Elke gave komt van zijn hand. En we zouden deze dingen terug moeten geven met lofoffers en dankzegging aan hem. God geeft en we geven terug aan hem, is het principe. God gaf vee en oogst aan de mensen en ze gaven het terug aan hem. God gaf kinderen die we weer aan hem teruggeven of opdragen. God gaf lichamen, onze lichamen, die we nu aan hem geven. Hè? Want er staat geschreven van: geef dan je lichaam als een eredienst aan hem. God geeft financiën die we aan hem geven. En dat is ook waar we mee bezig zijn. We zijn met die eerstelingen offer bezig. En daar gaan we nog wel meer over spreken de komende weken. Maar we zouden dankbaar moeten zijn voor alle dingen. Niet gewoon voor wat we waarnemen, wat goed is. Want dit is het tweede aspect. Het eerste aspect wat ik noemde was dan dat we voordat we meer gaan vragen, dat we dankbaar moeten zijn voor de dingen die we al gekregen hebben. Het tweede aspect is, we zouden dankbaar moeten zijn voor alle dingen, niet gewoon wat we alleen maar waarnemen wat goed is. Want zijn we ook in staat om dankbaar te zijn voor alle dingen die onze kant op zijn gekomen, niet alleen de dingen die goed leken op het eerste gezicht. Ben je in staat dankbaar te zijn voor alle dingen die jouw kant op zijn gekomen en alle omstandigheden waarin je jezelf bevindt? Dat is wel wat anders. Want we zijn heel gauw geneigd om te danken voor wat wij denken dat goed is. Maar kunnen we God ook danken voor de situaties waarin Hij ons heeft gebracht, die eigenlijk helemaal niet zo goed lijken? Want we zeggen gauw verjaardag van de duivel. Niet zo. God brengt je soms omstandigheden die ten gunste zijn voor jou, alleen jij ziet het zelf niet. Want Gods gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. In Efeze 25 zegt: en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. 1 Thessalonicenzen 5:18: dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. En soms heb je het juiste perspectief nodig om dit te doen. We gaan even een studentenbrief lezen aan pap en mam. En ik heb hem misschien wel eens eerder genoemd, maar toch wel leuk. Ik ga hem nog even lezen. Lieve pap en mam, sinds ik naar het college ben gegaan, ben ik nalatig geweest in het schrijven aan jullie. En excuus daarvoor voor mijn gedachteloosheid om jullie niet eerder te schrijven. Ik zal jullie nu op de hoogte brengen, maar voordat je verder leest, ga alsjeblieft even zitten. Lees niet verder voordat je gaat zitten. Op dit moment gaat het best wel goed met mij. De schedelfractuur en hersenschudding die ik kreeg toen ik uit mijn slaapkamerraam sprong toen het in brand stond, net na mijn aankomst hier, is bijna helemaal genezen. Ik heb nog maar 1 keer per dag hevige hoofdpijn. Gelukkig werd de brand in mijn slaapkamer en mijn sprong gezien door een medewerker van het benzinestation. Hij rende naar me toe, bracht me bij het ziekenhuis en bleef me daar bezoeken. Toen ik uit het ziekenhuis kwam, had ik geen plaats om te wonen vanwege de brand in mijn kamer. Dus hij was zo vriendelijk om mij uit te nodigen om zijn kelderslaapkamer met hem te delen. Het is een beetje klein, maar wel schattig. Hij is een erg lieve jongen en we zijn heel erg verliefd geworden en hebben plannen om te gaan trouwen. We hebben nog geen precieze datum, maar het zal zijn voordat mijn zwangerschap zichtbaar wordt. Ja, papa, mam, ik ben zwanger. Ik weet hoezeer jullie ernaar verlangen om opa en oma te zijn. En ik weet dat jullie de baby welkom heten en dezelfde tedere zorg en toewijding zullen geven wat jullie mij hebben gegeven toen ik een kind was. De reden voor de vertraging van ons huwelijk is dat mijn vriend een kleine infectie heeft die ik van hem heb opgelopen. Ik weet echter dat jullie hem met open armen zullen verwelkomen in onze familie. Hij is vriendelijk en alhoewel niet goed opgeleid, ambitieus. Alhoewel hij van een ander ras is en een andere religie heeft als ons, weet ik dat jullie vaak jullie tolerantie hebben uitgedrukt en dit jullie niet zal toestaan om hier druk over te maken. Tot conclusie. Nu ik jullie op de hoogte heb gebracht, wil ik jullie vertellen dat er helemaal geen brand was in mijn slaapkamer. Ik had geen hersenschudding of schedelfractuur. Ik was nog niet in het ziekenhuis. Ik ben niet zwanger, ben niet geïnfecteerd en er is ook geen vriend in mijn leven. Maar ik ben gezakt voor geschiedenis en natuurkunde en ik wilde jullie deze cijfers van deze vakken in hun juiste perspectief zetten. Soms hebben we een goddelijk perspectief nodig als we dankbaar willen zijn voor alle dingen. En ik ga er straks nog iets over delen. Er zijn een aantal houdingen die ons daarvan weerhouden om dankbaar te zijn. Bijvoorbeeld, we denken dat wij degene zijn die ons brachten waar we nu zijn. Maar de Bijbel zegt, Spreuken 16 vers 9 waar ik mee gestart ben, het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. En Deuteronomium 8 vers 17 en 18 zegt, en dat u dan niet in uw hart zegt, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de Heer uw God in gedachten houden dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Opdat Hij zijn verbond zou bevestigen dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft zoals het op deze dag nog is. Wat er ook gebeurt met een houding, het is een houding van trots over je eigen leven zou leiden. Er is ook een houding dat we, en die is heel sterk in deze omgeving. We ontwikkelen een geest van kritiek. Die het negatieve ziet en gaat klagen. Dat is een geest, mensen, die verbroken moet worden. Wat nog een houding is, die ons weerhoudt om dankbaar te zijn, is dat we onverschillig worden voor Gods voorziening. We vinden alles maar normaal. En dat kunnen we ook zien in de Bijbel, in de woestijn. Als de Israëlieten in de woestijn, ze krijgen elke dag eten, mannen, maar dan gaan ze erover klagen. Nou, ik weet niet of je het weet, maar in de woestijn kun je vrij weinig wild schieten en dat soort dingen. Dus je had ook dankbaar kunnen zijn voor het manna wat je kreeg. En nog een voorbeeld. Als de sterren, die we kennen elke dag, als de sterren maar één keer per jaar, één dag zichtbaar zouden zijn, dan zou iedereen die nacht opblijven om de sterren te gaan bekijken. Waarom? Omdat het zo bijzonder is. Nou, ik zou je vertellen, het is elke dag bijzonder. We vinden alles maar normaal wat God heeft gedaan. We vinden alles maar normaal dat we gewoon naar de winkel kunnen gaan en ons eten kunnen kopen. We vinden alles maar normaal dat het allemaal zo makkelijk gaat. Het is een reden om God te danken. En wat gebeurt er als je dankbaar bent? Dankbaarheid brengt jou op grotere hoogte. Een houding van dankbaarheid, die stelt eigenlijk je hoogte af of in, hoe je het noemen wil. Hoe dankbaarder jij bent, hoe hoger je wordt afgesteld of ingesteld bij God. Het verhaal van de 10 melaatsen die genezen werden door Jezus. Kwam er maar eentje terug om Jezus te danken en God te danken. En Jezus zei tegen die ene man, je geloof heeft je behouden. Je geloof heeft je gered. Die anderen, die waren ook genezen, maar deze was gered. De dankbaarheid had ervoor gezorgd dat hij gered was. De anderen waren genezen, maar waren niet gered. Dat is wat dankbaarheid doet. Dankbaarheid is ook een expressie, een uitdrukking van geloof. Geloof wordt gezien in hoe dankbaar je bent. Je zegt dank u naar God toe voor wat God jou gedaan heeft. En sommige mensen komen nooit vooruit in het leven en in hun geloofsleven. En waarom is dat zo? Omdat ze God niet danken. Ik herinner me een verhaal van een vrouw die God had leren kennen. En op een gegeven moment had ze echt zoiets van, nou, ik weet echt niet waar ik me nou voor moet danken, hoor. Ik bedoel, ik heb niks om te danken. En die vrouw die besloot om niet te danken, God niet te danken. En de volgende dag werd ze wakker. En toen was ze verlamd, kon ze niet meer lopen. En toen kwam er een proces in haar van hoe kan dat nou? Gisteren ging alles goed en nu ineens kan ik niet meer lopen. En toen herinnerde ze zich de woorden dat ze God niet meer gedanken, dat ze God nergens meer voor kon danken. En toen zei ze van, Heer, ik had u moeten danken voordat ik kon lopen, dat ik kon leven, dat ik gewoon alles kon doen. En dat besef en dat diepe berouw werd ze spontaan in één keer genezen. En ik hoop niet dat het jullie gebeurt. Maar het is belangrijk om God te danken voor alles wat je meemaakt. Als je God niet dankt, dan is er ook geen aanbidding in je leven. Want wat had de melaatse die terugkwam, wat had hij te geven aan Jezus? Had hij geld? Nee. Had hij kleren? Nee. Had hij iets? Hij had het kostbaarste wat hij kon geven. Hij aanbad God. En wat deden die andere melaatsen dan? Wat dachten ze? Nou, ze waren gelukkig genezen, maar niet dankbaar genoeg om dank te zeggen. Verheugen met hun vrienden en familie, maar niet terug om de Heer te danken. Als we kijken naar het leven bijvoorbeeld van Maria Magdalena, die volledig ging dienen. Dat is uiting van dank. Dat is een vorm van aanbidding. Petrus' schoonmoeder diende hem. Kunnen we lezen. Allemaal uitingen van dankbaarheid. Om je leven dan in te zetten voor God. En dankbaarheid is een positief perspectief. Ja, maar wat doe je daar dan mee? Nou, heel simpel. Ben je dankbaar dat je de afwas mag gaan doen? Ben je dankbaar dat de slaapkamer moet worden opgeruimd? Ben je dankbaar dat je huiswerk moet gaan doen? Ben je dankbaar dat je schoenen hebt die gepoetst moeten worden? Of vinden we het alleen maar lastig? Het is lastig. Maar stel je voor dat je het niet zou kunnen doen. Heer, dank u wel dat u mij het vermogen heeft gegeven om letterlijk met mijn lichaam al deze dingen te kunnen doen. Dank hem daarvoor. Positief perspectief. Bijvoorbeeld, in de dagen van Napoleon was er een verhaal van een vader die zijn zoon met een boodschap stuurde om af te leveren. Maar hij viel van zijn paard en zijn been en hij brak zijn been. En mensen zeiden dat dit verschrikkelijk was. Maar toen Napoleon alle jonge mannen gebood naar de oorlog te komen, zei de vader, dit is geweldig, omdat zijn zoon hiervoor gespaard werd. Maar zijn been liep een ernstige infectie op en hij stond op punt te gaan sterven. En hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De mensen zeiden dat dit verschrikkelijk was. Maar in het ziekenhuis werd hij genezen. En dan ontmoette hij een prachtige zuster met wie hij ging trouwen. De vader zei, dit is geweldig. Alles is een zaak van perspectief. Nog een voorbeeld. Een jonge man was erg trots op zichzelf. Als nieuwe afgestudeerde was hij een geregistreerde accountant geworden. Zijn vader was een immigrant geweest. En nu was hij eigenaar van een kleine zaak. Deze jongeman was helemaal gevuld met eigen belangrijkheid. En begon de jongeman zijn vader te bekritiseren over de manier van boekhouden. Hij zei, pap, je weet zelfs niet hoeveel winst je hebt gemaakt. Hier in deze la zijn je rekeningverslagen. Daar zijn je ontvangsten. Je houdt al je geld in de kassa. Je hebt geen idee hoeveel geld je gemaakt hebt. De vader antwoordde in het positieve perspectief. Zoon, toen ik in het land kwam, was het enige wat ik bezat een broek en een shirt. Nu is je broer een dokter, je zus is onderwijzeres, jij bent accountant. Je moeder en ik hebben ons eigen huis. We hebben een auto en we hebben onze kleine zaak. Als je dat optelt en de broek en de shirt ervan aftrekt, is de rest winst. En zo is het. Positief perspectief. We neigen ertoe als mens alleen dankbaar te zijn wanneer we verlies ervaren hebben. En dat is waar. De verloren zoon bijvoorbeeld, die waardeerde zijn vaders huis niet totdat hij met de varkens leefde. Toen ging hij terug. Voor Paulus was het niet makkelijk te schrijven, verblijd u in alle dingen en geef dankzegging in alles. Van alle mensen leed hij de meeste verliezen. Maar hij had een goddelijk perspectief. Zelfs zijn doorn in het vlees was in zijn voordeel, omdat in zijn zwakheid God sterk zou kunnen zijn. In Romeinen 8:18 zegt, schrijft Paulus, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Amen. Dankbaarheid. Sommige mensen zeggen, ja maar ik voel me niet zo. Ik kan niet danken. Ja, maar dankbaarheid is geen gevoel. Het is een beslissing. Wanneer je 's morgens wakker wordt en slecht nieuws gelijk krijgt, dan kun je of gaan vloeken, of je kunt nieuwsgierig zijn hoe God dit gaat oplossen. Romeinen 8:28 zegt, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En we zijn hier allemaal geroepen. Filippenzen 1 vers 12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. En daar kan ik volledig amen op zeggen. Ik zou jullie vertellen, Ik heb de afgelopen jaren heb ik gedankt dat ik kanker heb gehad. Niet voor de ziekte, maar wel voor het hele proces wat ik daarna heb meegemaakt. Want het heeft mij dichter bij God gebracht. Het heeft mij dankbaarheid gegeven aan God die ik voor die tijd nooit had. Het heeft mij gegeven dat ik het juiste perspectief had op de dingen. Het heeft mij gegeven dat wat ik eerst belangrijk vond, totaal niet meer belangrijk vind. En waarvan ik dacht dat het niet belangrijk zou zijn, dat ik dat juist belangrijk vind. Dus kun je dankbaar zijn voor de omstandigheden waarin je bent gekomen. Op het moment dat het gebeurt, kun je niet bang dankbaar zijn. Dat is logisch. Maar te midden van waar je in zit, kun je God nog alles danken. Niet voor wat er op dat moment gebeurt, maar wel dat Hij bij je is. Dat Hij je nooit zal verlaten. Je bent niet dankbaar voor de negatieve omstandigheden, maar te midden van de negatieve omstandigheden. Dat is waarom 1 Thessalonicenzen 5 vers 18 zegt, dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. En er staat niet voor, niet dank God voor alles. Er staat dank God in alles, te midden van waar je bent. Je verandert je perspectief van dingen wanneer je je woorden erover verandert. Want jouw woorden programmeren namelijk je gedachten. Het is geen psychologie wat ik noem. Het is gewoon geloof wat ik probeer aan te wakkeren. Romeinen 10 vers 9. Woorden hebben kracht. Woorden brengen ook geloof. En je woorden programmeren je gedachten. Bijvoorbeeld een blinde man in New York, die in New York geld vroeg. Die zei op een bordje, ik ben blind. En hij kreeg $4 die dag. De volgende dag zei zijn bord, het is een prachtige dag, maar hij kan het niet zien. En toen kreeg hij $40. Toen mensen zich hun zegeningen realiseerden, werden ze dankbaar en gul. Een verschil van perspectief. Punt 10. Dankbaarheid is een teken van volwassenheid. Ik heb het niet over volwassenheid als mens, maar over geestelijke volwassenheid. Volwassen mensen zijn dankbare mensen. Ze hebben nobele gedachten en wijze harten. Bijvoorbeeld naar baby's kijken. Daniel heeft er een op de doek, zeg maar. Baby's dank je niet voor hen dragen en hen voeden. Het is zelfs zo dat ze soms gaan huilen als je dat allemaal al gedaan hebt. Dankbaarheid is een teken van volwassenheid. Ik praat nu over fysiek iets. Romeinen 1 vers 21 zegt, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Op het moment dat jij niet dankbaar bent voor wat God jou heeft gedaan en heeft gegeven en jou opvoedt in hem, dan word je als een dwaas man. Dankbare mensen zijn gelukkig. Want ze weten namelijk waar ze vandaan komen. 1 Kronieken 17 vers 16 en 17 zegt, toen ging koning David de heilige tent binnen en nam plaats voor het aangezicht van de Heere. Hij zei, wie ben ik, Heere God? En wat is mijn huis dat u mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit was in uw ogen nog gering, o God. En u hebt ook nog over het huis van uw dienaar gesproken tot in verre tijden. En u hebt mij als een rij mensen gezien in opgaande lij, Heere God. David was een dankbaar man voor wat hij deed. Dankbare mensen zijn genadige mensen. Ze realiseren zich dat ze vergeven zijn en vergeven dus gemakkelijk. Dankbare mensen zijn ook gulle mensen. Ze realiseren zich dat ze gezegend zijn door God, dus zegenen ze anderen. De enige reden waarop jij kan vragen aan God, Heer, wil u mij alsjeblieft zegenen, dat ik veel geld, ik noem maar even wat hoor, of een groot huis zou kunnen krijgen, of weet ik wat. De enige reden daarvoor is dat je dan een ander kan gaan zegenen. Dat zou een goede motivatie moeten zijn. En tot slot, als we hierover hebben gehoord, over dankbaarheid, dan zouden we moeten besluiten een volwassen kerk te zijn die dank zegt aan God en offers geeft als uitdrukking van onze dank. En dit wil ik jullie graag meegeven naar de eersteling offer. Dat we daarna eens over gaan nadenken van, hey, hoe kunnen we onze dank nou dit jaar uiten, begin van het jaar 2016. Heer, wat u gedaan heeft in 2015 was awesome, was zo geweldig. De ene zijn familie is herenigd. De ander we hebben met elkaar een gebouw gekregen. En noem maar op. Geweldig om dankbaar voor te zijn. Kun je nagaan wat hij nog gaat doen. Want hij zegt, in zijn woord, dat de zon alleen maar helderder gaat schijnen over ons. Dus 2016 wordt alleen maar beter als vorig jaar. Wauw. Geweldig. Laten we God danken. En laten we een dankbaar hart ontwikkelen. Laten we besluiten om hem te danken voor alles wat hij doet. Als je opstaat morgenochtend, besluit dan eerst eens hem te gaan danken voor wat jij hebt gekregen. En voor wat hij nog gaat doen. En je leven zal veranderen. Goed, zullen we gaan staan? Dan gaan we bidden. Dan wil ik vragen of muziek hier naar voren komt. Heer, ik wil u danken. Heer, ik ben dankbaar, Heer, voor wat u tot nu toe gedaan heeft. 2015, ja, als ik spreek voor de gemeente, is een jaar geweest waarin we ontzettend veel zegeningen hebben mogen ontvangen van u. Heer, waar we nu staan. Heer, dat we een eigen gebouw hebben. Heer, en dat er nog veel meer gaat gebeuren, Heer, dat is fantastisch. Heer, en dank u wel, Heer, dat u ook gaat zorgen voor de rest. Voor 2016, Heer. Heer, dat we met elkaar, Heer, de gemeente kunnen bouwen, Heer. Dat de celgroep zullen vermenigvuldigen, Heer. Heer, dat er mensen bij zullen komen, Heer, die u lief hebben. Heer, die de visie zullen gaan begrijpen. Heer, ik bid, Heer, voor leiders. Heer, die volledig in de visie ondergedompeld zullen zijn. Heer, en ik dank u, Heer, dat u dat gaat doen. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo meteen avondmaal doen. Straks avondmaal.